Het is voor mij een groot plezier om dit te kunnen spreken hier vandaan.
De toestand werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen.
Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon.
Hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen.
Welkom allemaal. In deze podcast praten we met de schrijvers van uitgeverij Historische Verhalen over hun verhalen, de historische achtergrond en het schrijfproces. Heb je het verhaal De Grutto nog niet gelezen of geluisterd? Wees gewaarschuwd, want deze podcast bevat spoilers. Ik ben Kei Tengeler en bij mij zit mijn co-host en de man die letter voor letter elk verhaal doorkampt, maar uiteindelijk opstijgt en vanaf een afstand de schoonheid van het geheel laat zien. Rick van der Vlucht. Hey Rick.
Hey, goedenavond.
Goedenavond.
Ik vond me even af waar het heen ging, maar De Grutto, ja, mooi.
Ja, je moet er overheen kunnen vliegen, een vogelperspectief kunnen bieden op die verhalen.
Nou, dat lukt.
Heel goed. Hey, ik zag dat de eerste recensies binnen zijn van de vroegmoderne bundel.
De vroegmoderne bundel?
Nee, sorry, van de Tweede Wereldoorlog bundel natuurlijk. Vroegmoderne bundel, die hebben we al een jaar geleden gehad.
Klopt, klopt. Ja, die komen binnen en die zijn positief. Zoals altijd eigenlijk.
Maar wat voor iets zeggen ze dan over de bundel?
Nou, ik zou een stukje quoten. Stuk voor stuk prachtige verhalen over een periode die niet vergeten mag worden.
Kort maar krachtig zou ik zeggen.
Ja, daar doen we het voor.
Nou, dan zijn er natuurlijk in de geschiedenis allerlei periodes die niet vergeten moeten worden. Wat dacht je bijvoorbeeld van een periode waar de luchtvaart ontstond? Daarover is bij ons aangeschoven Martin de Brouwer.
Goedenavond.
Goedenavond. Martin was al eens de gast bij zijn verhaal Het Ballet van de Nacht over componist Jean-Baptiste Lully en zijn liefde voor zijn zonnekoning Lodewijk XVI. Daarvoor schreef hij ook al een verhaal over vals spel in de Tour de France van 1904. En deze keer gaat hij vertellen over het verhaal De Grutto. Een verhaal over een boerendochter, Maaike, die de dag van haar leven heeft als ze terechtkomt op een van de eerste ballonvaarten ter wereld. Met een luchtige toon neemt Martin de lezer mee op dit prachtige avontuur. Welkom Martin.
Dankjewel Kei. Dankjewel Rick.
Ja, welkom. Leuk dat je er bent.
Ja, vind ik ook. Weer een verhaal geschreven, dus we hebben weer wat te vertellen.
Ja, gelukkig.
Exact, ja, want vorige keer hebben we het al uitgebreid gehad over hoe jij bij het schrijven bent gekomen. Mm-hmm. Je komt uit de vastgoedwereld, hebt vervolgens een passie gevonden tijdens het stamboomonderzoek naar een verre familie, als ik me goed herinner.
Helemaal goed.
Daar zou ik zeggen, luisteraars, ga vooral die vorige podcast luisteren. Dat is nummertje 6b. Maar ondertussen is er van alles al gebeurd. Je bent verder aan het ontwikkelen in het schrijverschap. Vorige keer zei je, de vierde roman zit er aan te komen. Hoe is dat afgelopen jaar gegaan?
Nou, die roman is inderdaad verschenen. In mei is De Heerlijkheid door Gordijn Publishing uitgegeven. Mm-hmm. En die heeft het eigenlijk boven verwachting goed gedaan. En zoals Rick zei, de recensies voor de Tweede Wereldoorlog bundel, zo mocht mijn roman ook rekenen op een aantal hele mooie recensies. Dus ja, dan ben je een vrolijk schrijver, zullen we maar zeggen. Dan ben je een vrolijk mens en dan zie je pas hoe het wereldje echt werkt. Als je dan echt in de molen gaat van je boek promoten, mensen aanschrijven, een presentatie doen. Ja, dan wordt het schrijven heel iets anders als het idyllische beeld wat niet klopt van de schrijver op de zolderkamer.
Want zou je dat een beetje kunnen toelichten? Wat heb je zo al opgemerkt nu je gepubliceerd auteur bent?
Het komt altijd uit plekken waar je het niet verwacht, denk ik. Ik denk dat dat het gekke is. Je hoort, ja, die en die en die heeft het gelezen. En zo had ik vandaag 4 Vlaamse bibliotheken die mijn boek hebben opgenomen in hun collectie.
Leuk.
En dan zijn er wel een aantal bibliotheken waar ik letterlijk van moet zoeken waar die bibliotheek dan ook daadwerkelijk ligt. En nou is aardrijkskunde niet mijn beste vak en ook niet mijn slechtste vak, maar dat is gewoon heel grappig hoe dat dan daar terechtkomt, hoe je door mensen benaderd wordt van kun je er iets over vertellen, wil je een interview doen. Sommige dingen komen je tegemoet en andere dingen waarvan je denkt die komen je tegemoet, daar zul je zelf achteraan moeten. Dus dat is een hele nieuwe dynamiek om te ontdekken.
Mm-hmm.
Vorige podcast stonden we daar vlak voor en nu zijn nu loopt dat balletje of nu rolt dat balletje en dat is een hele leuke situatie.
Mm-hmm. En wat was dan het leukste dat je hebt meegemaakt?
Ja, het leukste dat ik heb meegemaakt rondom mijn boek.
Waar kijk je met het meest goede gevoel naar terug?
Ik denk die hele combinatie van dingen. Ja, als lezers zeggen het is zo'n mooi boek. Ik raad het aan als mensen het zelf, zonder dat je daar op inspeelt, het doorvertellen aan anderen. Zeggen van nou, dit is zo'n goed boek, dit moet je lezen. Of ik schrijf er een artikel over, want het is zo'n goed boek. Of ik, dat is het mooiste natuurlijk. Want dan weet je, als ik iemand vraag om een recensie te geven, wat ik niet gedaan heb, omdat je dan altijd weet dat die recensie beïnvloed is door de schrijver zelf. Maar als mensen dat uit eigen gelegenheid doen, ja, dat is het mooiste wat er is. Dan weet je dat het oprecht is en gemeend is.
Het grootste compliment is als iemand hem doorgeeft.
Ja, nou ja, ze mogen er ook gewoon nog eentje kopen. Maar die, als mensen het doorvertellen natuurlijk, dat is het mooiste wat er is.
Ja, mooi.
Ja, dat zijn de dingen waar het om gaat. Kijk, je schrijft het voor jezelf, maar dan slinger je het de wereld in. En dan moet het haar eigen pad vinden, zijn eigen pad vinden.
Want dit is de roman die het allemaal heeft gestart, toch? Jouw schrijverscarrière.
Jan de Brouwer, waar die roman over gaat, dat is dat verhaal. Toen ik dat vond en tijdens mijn stamboomonderzoek, toen wist ik dat verhaal moet ik op gaan schrijven. En dat was dus het begin van al het schrijven. En dat is dus ook het begin van alle verhalen voor historische verhalen geweest. Want voor dat moment had ik nooit een letter op papier gezet. Dus dat is dan, ja, dat is echt het begin van het begin van het begin.
Wat betekent het dan voor jou dat dit boek er dan nu uit is?
Ja, dat was waar het om draaide. Ik ben niet zo'n heel emotioneel persoon. En zoals Rick wel weet, en misschien jij ook, is het een heel heftig jaar geweest voor mij. Dus ik heb heel veel andere dingen gehad als een euforische stemming om te zeggen van nu, dit is geweldig en dit is fantastisch. Maar het is ondertussen wel geweldig en fantastisch dat het er is. Het is 3 jaar werk, 1 jaar onderzoek, 1 jaar schrijven, 1 jaar redactie. En het is er en het is gekomen, het is geworden, het is beter geworden dan dat ik gehoopt had, laat ik het zo zeggen. Toen ik aan begon had ik niet gedacht dat er zo'n verhaal in zou zitten en dat het resultaat zou zijn. Dat er zoveel verhalen achter dat ene kleine stukje wat ik in eerste instantie gevonden had, zouden zitten. Ja, en dat is denk ik het mooiste van schrijven, en zeker historisch verhaal schrijven, dat je dingen in de geschiedenis ontdekt die je zelf niet kunt verzinnen. En dat heeft die roman wel gedaan.
En nu? Je hebt dat verhaal verteld. Is daarmee jouw vuur alleen maar aangewakkerd of is het juist nu volbracht, de opdracht?
De taak is volbracht en het vuur is aangewakkerd.
Allebei.
Ik heb mezelf dat doel gesteld om dat verhaal te vertellen, dat is gelukt. Maar ik mag altijd maar 1 of 2 of 3, maar in principe maar 1 boek hebben wat op de plank ligt wat het volgende moet zijn. Ja, dat ligt op de plank. Daar ben ik nu aan begonnen. Ja, dat was weer net zo'n mooi verhaal. Dat heeft niet de familiale link met mezelf, maar dat is gewoon een absurd verhaal wat ook nooit verteld wordt. En ja, dat zijn de dingen die ik wel altijd het leukste vind. De verhalen die niet verteld worden over mensen die niet bekend zijn. Het gaat 1 jaar spelen na mijn eerste roman, Na de Heerlijkheid. En het gaat over de opstand in Sertogenbosch, waar niemand eigenlijk over weet, maar...
Want de Heerlijkheid speelt in de 16e eeuw in Brabant.
Ja, in 1565 houdt het op. Dus het speelt eigenlijk van 1560 tot 1565. En dan speelt het tussen Den Bosch en de Abdij van Tongerlo in Vlaanderen.
En de volgende roman speelt dus 100 jaar later af?
Nee, die speelt vanaf 1566 en 67. Die speelt 1 jaar later af dan mijn volgende.
Oh, 1 jaar later maar.
1 jaar later. Dus het volgt het tijdsbeeld wel op, maar de personages en de gebeurtenissen zijn helemaal, die volgen elkaar niet op. Maar het tijdsbeeld en de onrust die er al speelde in mijn eerste boek, die komen ook in het volgende terug.
Dat scheelt weer wat research.
Dat dacht ik toen ik begon. En nu ik ermee bezig ben, maakt het helemaal niets uit. Alleen al het, ik ga nu op een veel kleiner gebied zitten, dus je moet veel beter weten hoe dat gebied precies in elkaar zit. En ik heb hier 3 A2's liggen met platte gronden. Dus het moet wel kloppen. Ja? Dat is mijn... Hoe noemen ze dat? Guilty pleasure is het verkeerde woord, maar het moet wel kloppen. Dat is wel noodzaak voordat ik een verhaal oké vind, het moet wel kloppen.
Ja, want behalve een boek heb je ook nog een verhaal geschreven.
Zeker.
De Grotto.
Zeker.
Zou je kort kunnen vertellen waar dat over gaat?
Het gaat over de eerste ballonvaart in Nederland. Dat is heel kort, hè?
Dat is heel kort, ja.
Heel kort.
En eigenlijk gaat het daar niet over. Het gaat over vrouwen aan het einde van de 18e eeuw. Die gebonden zijn door hun omgeving en misschien wel iets meer willen als wat ze krijgen van het leven. Eigenlijk gaat het daarover. Maar dat verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van de eerste ballonvaart.
Oké. En hoe heb je die twee aan elkaar verbonden?
Ik las ooit een artikel over de eerste ballonvaart. Daar hebben we het volgens mij vorige keer bij het Ballet van de Nacht ook over gehad. Een verhaal moet voor mij altijd iets hebben wat je denkt van, hoe kan dit? Dit kan ik niet verzinnen. Wat is dit? En de eerste ballonvaart, dit is een spoiler overigens, die landde in een klein dorpje. En die boer waar die ballon landde, die eiste dus een schadevergoeding voor de schade die hij geleden had. En die ballonvader, die stuurde hem met een kluitje in het riet. Die dacht er heel anders over. En die boer dacht dus dat hij een slag geslagen had. En uiteindelijk bleek dat niet zo te zijn.
Ja, want dat komt in je verhaal ook terug, toch? Het is die ballonvader was natuurlijk een wat voornamere man. Die was goed in zijn Frans. Die schreef een briefje in het Frans.
Nou, het was uiteindelijk een Frans man ook echt daadwerkelijk.
Oh, het was een Frans man zelfs, ja.
Het was een Frans man, dus die schreef een Frans briefje en die boer die kon geen Frans. En hij met handen en voeten zegt hij van nou, ik geef je zoveel ducaten, 10 ducaten voor je schade. En hij vertrekt en in dat briefje staat eigenlijk, ik geef jou helemaal niets. Je hebt nergens recht op, je hebt mijn ballon vernield, je hebt nergens recht op, je krijgt niets. En je kunt me toch niet meer achterhalen, dus jammer voor jou. Dat is eigenlijk wat die Franse ballonvader zegt. Ja, dat vond ik zo'n mooi verhaal en dan... Ja. Dan sla je dat op achter in je hersenpan en dan denk je, als er nog een keer ergens een gelegenheid is, dan komt dat bovendrijven en dan denk je, dat was nog een verhaal en dat moet geschreven worden.
Ja, dus heb je eigenlijk dat als uitgangspunt gepakt en toen dacht je een beetje, nou oké, wat is de tijdsgeest en toen heb je het zo verder opgebouwd?
Nou, nee, dat is eigenlijk, ja, zo heb ik het uiteindelijk opgebouwd, maar het idee was eigenlijk, ik wil voor mijn volgende boek ook een vrouw gebruiken als, voor mijn volgende roman een vrouw gebruiken als hoofdpersonage. En ik denk dat het voor heel veel schrijvers zo is dat je heel makkelijk schrijft over mensen die, waar je jezelf aan kunt relateren of waar je een binding mee hebt. Dus ik heb makkelijk een man als hoofdrolspeler. En in de geschiedenis zijn mannen ook veel beter vastgelegd dan vrouwen. En ik wilde heel graag iets over een vrouw schrijven, juist omdat vrouwen in de archieven zo vaak vergeten worden. En dat wilde ik heel graag uitproberen. En die twee dingen heb ik gecombineerd in één verhaal en dat is de Grotto geworden.
Ja, dat is ook gewoon een tactische vingeroefening.
Nou, het is gewoon, Rick, je kan hele gedetailleerde redactieopmerkingen geven en dan leer je ook stiekem wat wel en wat niet werkt in zo'n verhaal. En ja, je moet soms dingen toch gewoon combineren.
Kijk, dat is heel slim.
Dat is ook een compliment, want als jij niet, als ik niet het idee had dat jij mijn verhaal beter had gemaakt, dan had ik het zo niet gedaan natuurlijk.
Nee, dat is zo. Dank.
En je zei dat er net ook al, herhaal je het nog een keer, onbekende mensen die meer aandacht verdienen. Dat is voor jou een trigger om een verhaal over te schrijven. Wat was dan hier het onbekende? Ging dat om die vrouwen of om de ballonvaart?
Nou, het ging om die ballonvader die boer bedondert. En ik schrijf graag over gewone mensen. Die mensen vind ik gewoon interessant om over te schrijven, omdat dat mensen zouden zijn zoals ik. Ik zit niet op de troon, ik heb geen 100.000 troepen onder mijn hoede, ik... zit hier gewoon op een bureaustoel met een microfoon voor mijn neus. En nou ja, ik denk dat dat de meeste mensen zijn.
Ja, met al die podcasts tegenwoordig, ja.
Nou ja, met een microfoon wil ik niet zeggen, maar de meeste mensen zitten gewoon s'avonds thuis in de bank of misschien in het café een voetbalwedstrijd te kijken. Maar over het algemeen zijn de meeste levers, lijken die in de geschiedenis gewoner dan dat ze zijn en maken de meeste mensen meer mee als je op het eerste oog zou denken. Voordat het cryptisch wordt.
Ja.
En zulke dingen vind ik dan mooi om te vertellen. Zulke mensen vind ik mooi om over te vertellen.
Dat is ook lastiger, toch? Als je kijkt naar de geschiedenis, dan zijn de verhalen van gewone mensen veel minder goed vastgelegd.
Ja, eens. Ik geloof ook niet dat je schrijft over gewone mensen. Ik geloof dat je schrijft over het tijdsbeeld met als uit de mond van iemand die niet bestaan heeft. Of uit de mond van iemand die wel bestaan heeft, maar een hele kleine voetnoot heeft achtergelaten in de geschiedenis.
Mm-hmm.
Mijn hoofdpersoon Jan heeft 5 pagina's oud schrift. Dat is alles wat er over Jan uit de heerlijkheid bekend is. Ja, dat is voor 100.000 woorden, 460 pagina's, wel heel erg weinig, 5 pagina's historische achtergrond. Dus je wordt dan gedwongen om het leven van zo iemand te reconstrueren en die persoon daarin te plaatsen en je in te leven in hoe die persoon gereageerd zou hebben. Ik denk dat het vooral een andere manier van werk is. Ik denk dat als je, ik heb een biografie gelezen over Willem de Zwijger, ja, dan heb je dus gewoon een heel goed overzicht van hoe die man geleefd heeft en wat die man allemaal meemaakte en in wat voor positie dat hij zat. Ja, dat heb je niet als je over onbekende mensen schrijft.
Hoe heb je dat aangepakt in de Grotto?
Nou, het voordeel van de Grotto was, er is in 1914 geschreven over die ballonvaart. Dus ik wist eigenlijk heel goed wat er speelde in de wereld omtrent die ballonvaart. Dus hoe mensen daar tegen aankeken, wie er voor waren, wie er tegen waren. Dus dat is al goed vastgelegd. Julien Blanchard, de ballonvader zelf, heeft een heel verslag geschreven over zijn ballonvaart in Amerika. Dus ik had ook een bron over hoe dat varen zelf ging, uit de mond van degene die in het verhaal zit. Dus die twee dingen over die ballonvaart en die historische achtergrond, of het historisch gevoel erbij, die had ik. Ik heb informatie gevonden over hoe dat dorpje oud verlaat, waar het verhaal begint. Hoe het er daaraan toe ging. Ja, als je dan leest over boeren en over vervening en over, ja, dan met enige fantasie en enig inlezen kun je daar een verhaal van maken wat geloofwaardig is.
Want loop ons even door de ballonvaart heen. Het gaat om een meisje dat uit Oud Verlaat komt, boerendorpje. Ze gaat richting Den Haag. Hoe gaat het daar?
Nou, Maaike is de dochter van een boer. En Maaike die werkt op Huis ter Duin. Dat is een klein landhuis vlak in de buurt. En in dat landhuis is een hulpje. En dat hulpje wordt nogal behandeld als een echt hulpje in de tamelijk ongelukkige zin van het woord, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Daar is ze op een gegeven moment wel een beetje klaar mee. En haar vader is heel erg gelovig. En die houdt dus heel erg vast aan de bestaande denkbeelden. En dat meisje Maaike is daar eigenlijk wel een beetje, nou ja, die wordt er een beetje opstandig van. En nadat ze een heel slecht salaris heeft gekregen van de mevrouw waar ze voor werkt. En haar vader die haar daar niet in steunt, besluit ze haar vader eigenlijk een beetje op te jutten. En vraagt ze haar vader om mee te mogen naar Den Haag. Omdat ze heeft gehoord van haar mevrouw dat daar de eerste ballonvaart in Nederland plaats gaat vinden. Tenminste, de eerste ballonvaart waar ook daadwerkelijk mensen mee gaan varen met die ballon. En zo vertrekt ze met haar oom naar Den Haag. En haar oom die heeft ook reden om naar Den Haag te gaan, want die vreest namelijk concurrentie voor zijn vrachtschip van de opkomst van de ballonvaart. Hè. Die heeft dus reden om daar naartoe te gaan en te proberen die ballonvaart te saboteren. Mm. En zo belanden ze in Den Haag. En in Den Haag treft Maaike een soldaat, de soldaat die uiteindelijk mee zal vliegen. En daar slaat een soort van vonk over. En of dat nou een vonk is of meer de interesse dat hij haar de kans biedt om haar leven te ontvluchten. Dat laat ik aan de lezer. En zo komt ze dus steeds dichter bij die ballon die daar als een soort vreemdeling, een vreemd iets wat ze zich helemaal niet voor kan stellen, in de tuin van Paleis Noordeinde ligt. Ja, en dan gaat het niet verder. Ze komt ook daadwerkelijk in die ballon terecht natuurlijk.
Ja, want wat mij opviel was dat sowieso dat je de historische achtergrond al mee had gestuurd, wat een grote luxe is. Maar het viel me op dat de historische achtergrond anders loopt dan dat je verhaal verteld wordt. Dat je wel elementen hebt gebruikt, maar dat eigenlijk het verhaal voor een best een groot deel ook fictief is. Ik had eigenlijk een beetje verbaasd over hoe groot deel je zelf ingevuld had. Hoe kijk jij daar zelf naar?
Het verschil denk ik zowel met Tour de Farce, mijn eerste verhaal voor historische verhalen, als met het Ballet van de Nacht en dit verhaal, de Grutto, is dat zowel bij het Ballet van de Nacht Jean-Baptiste Lully de hoofdpersoon daadwerkelijk bestaan heeft en Henri Corneille bij Tour de Farce heeft ook zelf bestaan. En ik heb hier gekozen om een fictieve personage plaatsen in werkelijk gebeurde historische feiten. En ik denk dat dus gewoon de hele opzet van het verhaal anders is. Omdat ik dacht van, ik zou het mooi vinden als ik opnieuw een historisch verhaal kan vertellen wat historisch correct is, maar dan vanuit de oogpunt van iemand die niet daar aanwezig is geweest. En dan ontstaat er dus een grotere kloof tussen fictie en non-fictie als bij mijn eerdere verhalen. Mm-hmm. Want daar hoefde ik alleen maar de historische gaten in te vullen. En nu moest ik een leven creëren van iemand die niet bestaan heeft, want Maaike heeft nooit bestaan. Er is geen Maaike geweest. Hoewel die boer wel afstammeling had, dus er kan een dochter geweest zijn, maar
Ja. Is dat een kwestie van een andere keuze of is dat ook een ontwikkeling in je schrijverschap?
Het is een ontwikkeling van mijn schrijverschap, omdat ik het heel graag wilde proberen en uitproberen hoe dat zou voelen. Omdat ik met Jan in de heerlijkheid natuurlijk iemand had die daadwerkelijk geleefd had. Mm-hmm. En ik voor mijn volgende boek die persoon niet had, omdat ik over een vrouw wilde schrijven die van lage kom af was. Dus dan word je gedwongen om meer fictie toe te passen in die historische context. Dus het was een keuze. Het is een ontwikkeling van mijn schrijverschap en het was ook noodzaak. Want het biedt heel veel mogelijkheden voor andere verhalen en veel meer ruimte in je verhalen om verhalen naar je hand te zetten.
En hoe is het bevallen?
Nou ja, het is wederom uitgekozen voor de verzamelbundel van historische verhalen, dus het is heel goed bevallen. Maar ook qua schrijven vond ik het heel erg leuk om te doen. Ik vond het ook qua arbeid heel erg leuk om op een heel nieuwe manier dat aan te vallen en daarmee aan de slag te gaan en te kijken wat wel en wat niet werkt en wat je wel en wat je niet nodig hebt. In het kader van onderzoek doen, je hebt heel veel niet nodig, maar je hebt ook heel veel meer wel nodig, omdat je dat nu moet vastleggen voor jezelf en anders ligt dat al vast.
Ja, het klinkt heel erg alsof je ontzettend bewust bezig bent met het schrijfproces. En dat je dus bewust kiest voor een vrouwelijk personage, bewust kiest voor een fictief personage. Ben je daar echt inderdaad veel mee bezig?
Nee, ik ben bezig met het verhaal wat ik wil vertellen en daar heb ik bepaalde elementen voor nodig.
Ja, maar om het verhaal te kunnen vertellen moet je zelf ook een goede schrijver zijn, toch? Dus dat gaat hand in hand.
Ja, maar ik weet niet Ik denk niet dat je kunt gaan schrijven en kunt zeggen van nu ga ik me ontwikkelen dat ik betere metaforen schrijf. Ik denk wel dat als ik een verhaal schrijf en jij zegt tegen mij, Martin, je hebt een hele mooie vader neergezet, maar zo praat een gelovige vader niet tegen zijn dochter. Dan denk ik, ho, dit werkt dus niet. Dit moet ik anders doen en dat weet ik. Dus voor alle andere keren daarna denk ik, hey, dit klopt niet, dit kan zo niet, dit werkt zo niet. Hmm. Dus in dat opzicht ontwikkel je je wel als schrijver, maar ik ben meer bezig met het verhaal dat ik wil vertellen en welk element ik daarvoor nodig heb. Als ik een verhaal wil vertellen over een vrouw, zal ik moeten zorgen dat ik een vrouw weet weer te geven die geloofwaardig is.
Okay.
Ik wil het verhaal schrijven wat in mijn hoofd zit. Het verhaal schrijven waarvan ik graag wil dat het in boekvorm bestaat of in verhaalvorm bestaat.
Mm-hmm.
Dat was het makkelijkste geweest om de Grotto te schrijven over Julien Blanchard. Die komt naar Nederland en die stijgt op en die komt neer in een weiland en die vertrekt terug naar Den Haag. Dat is het verhaal. Daar zit geen. En ik wilde juist een verhaal vertellen over iemand die eigenlijk met die ballon niets te maken had.
Mm.
En toch heel erg hunkelde naar die vrijheid of die droom die ballon symboliseerde.
Ja, dat is goed gelukt. Maar ik kwam tegelijkertijd ook wel af of het wel eens voorkomt dat het dan niet lukt.
Ja, ik denk dat iedereen wel een verhaalidee heeft die niet uit de verf komen. Ik heb nooit een blauwdruk liggen van mijn verhaal moet gaan over die. En dat moet dat behelzen en dat behelzen en dat behelzen en dat behelzen. En dat moet er allemaal in. En als dat niet lukt, dan is het mislukt. Ik weet voor mijn komende roman wie de hoofdpersoon gaat zijn. Ik weet waar het gaat eindigen. En ik weet waar het begint en al het andere ertussenin is open. Dus als iets dan ondertussen niet werkt, dan moet dat gewoon anders.
Mm-hmm.
Maar ik weet dat het kernelement goed genoeg is om een verhaal te zijn, of in dit geval een roman te zijn. En dat wist ik met dit verhaal van de Grotto ook. Die boer die bedonderd wordt, is een element wat goed genoeg is om in een verhaal te passen.
Je zou best kunnen beargumenteren van dat hoort eigenlijk niet meer in het verhaal thuis. Dat is een vertrekpunt geweest voor je schrijven. Maar dat is nu de enige keer dat je buiten je personage treedt om de lezer iets te vertellen wat de personages niet weten, door die vertaling te geven.
Ja, aan de ene kant is dat zo. Je zou kunnen zeggen, ik laat het daarvoor eindigen, maar ik vind wel dat juist dat element is wel de kern van het verhaal. Dus dat moet er dan voor mij ook wel in. Dat is wel de, ja, dat is wel een beetje het Ferrari-logo van een Ferrari afhalen. Ja, dat vind ik een beetje, ja, je hebt een aantal elementen. Als ik er dat uit zou halen, zou het voor mij mislukt zijn. En je hebt gelijk, het is inderdaad de enige keer dat ik uit mijn personage ga en die vanuit een ander perspectief iets laat vertellen. En aan de andere kant is dat ook precies wel wat dat met Maaike nodig heeft. Het idee dat haar vader bedonderd wordt en dat ze dus niet in die strenge cultuur hoeft te blijven zitten. Dat hij niet onaantastbaar is.
Dat zij eigenlijk terecht in opstand komt, want haar vader is iemand die niet zijn geest open heeft voor andere opties.
Nou, meer dat haar opstand kans van slagen heeft.
Als ze het maar slim aanpakt.
Ja, als ze maar doorzet of het maar slim aanpakt of maar op het juiste moment de juiste dingen doet of volhard. Want die ballonvader weet ook aan haar vader te ontkomen, dus dan kan zij dat misschien ook wel.
Mooie boodschap. Nou, dan, Rick, wil jij nog iets toevoegen? Of zullen wij eens gaan nadenken over wat wij de mooiste zinnen vonden in dit verhaal?
Nou, ik mag net de bal terug te kaatsen en dan Martin te vragen of hij nog iets kwijt wil. Deze hete aardappel overgooien.
Wil ik iets kwijt? Ik weet niet. Nou, laat ik dit zeggen. Ik ben heel dankbaar dat mijn verhaal weer in de historische verhalenbundel zit. En ik weet niet of je dit dadelijk moet knippen uit de podcast, maar jullie gingen het toch nog editen.
Ja, dat knip. Al die zelfpromotie, bah.
Nee, het wordt geen zelfpromotie, dat is het probleem. Toen het ballet van de nacht eindigde en de historische verantwoording geschreven moest worden, toen heb ik Rick gemaild. Rick, er zijn nog een paar puntjes die jij gevonden hebt voor IS die ik nog moet vinden. En ik ben niet in de gelegenheid om die te vinden, omdat ze bij mij een hersentumor hebben geconstateerd. En ik ben 8 uur geopereerd en ik zit nog steeds in de behandeltraject. Ik ben ongeneeslijk ziek geraakt. En toen ik uit die operatie kwam, wist ik niet of ik nog kon schrijven. Letterlijk niet.
Oh.
Dus toen ik dit ging schrijven, was dat voor mij eigenlijk een om te kijken of ik het nog kon. En toen ik het opstuurde, dacht ik kan het nog. En toen Rick zei van ik vind het niks, dacht ik van nou, ik weet zeker dat ik het wel iets vind. Maar dat het uiteindelijk erin gekomen is wel een bevestiging dat ik dat niet verloren ben. Dus,
ja, super heftig.
Dus in die zin was dit heel belangrijk. Omdat ik het niet aandurfde om 100.000 woorden, 400 pagina's te schrijven aan een nieuw roman, voordat ik wist of ik het überhaupt nog kon, of het überhaupt er nog in zat.
Nou ja, en je kan het zeker, zeker nog. Volgens mij is dit je beste verhaal tot nu toe.
Nou, dankjewel, Rick.
Dus inderdaad, de eerste versie was ik een beetje, niet super enthousiast. Maar, nou ja, je hebt inderdaad mijn ongelijk bewezen.
Ja, maar het zal voor jou ook raar zijn geweest dat ik met de vrouw kwam na het einde van de vorige.
Maar volgens mij is het wel een beetje door laten schemeren dat er wel weer iets zou kunnen komen en dat het wel wat beter met je ging. Ik heb natuurlijk wel een beetje contact gehouden.
Ja, het is een beetje op en af en wel en niet en dat is een beetje de situatie. Dus dat is ook met het schrijven zo. Ik heb goede en slechte dagen en dagen dat er iets uit mijn handen komt en dagen dat er niks uit mijn handen komt.
Mm-hmm.
Dus dat maakt het schrijven meer hapsnap, meer wel en niet, dagen wel, dagen niet werk. Ja, dat nemen we graag voor lief. Als het resultaat er dan is, nemen we dat graag voor lief.
Maar ja, wel echt wel respect voor je dat je ondanks alles inderdaad toch nog een boek gepubliceerd hebt en zo'n goed faalpapier weet te zetten. Dat is toch, het is aan zich wel een prestatie, maar...
Het boek was er al, dus dat scheelt al, dat we al dag klaar.
Ja, maar ja, als uitgever weet ik als geen ander dat een boek niet klaar is als die gepubliceerd is.
Nee, dat is waar.
Dat er nog wel een staartje werk aan zit.
Wat mogen we dan nog van je verwachten de komende tijd?
Dan gaan we... dat weet ik niet. Dat is wat de doktoren tegen mij zeggen bij alles. Dat weet ik niet. Als de bus niet eerst komt, weet ik waar het gaat eindigen. Ze hebben me tijd gegeven als de behandeling aanslaat. Maar ja, of die aanslaat, dat kan van het een op het andere moment verschillen. Kijk, ik heb nog ideeën voor minstens 3 romans. Dus ik ben bezig met een boek over kanker. Omdat je heel vaak het wiel opnieuw uit moet vinden. Dus ik ben eigenlijk bezig met een historisch roman en een boek over kanker. Ja, en ik hoop dat die er allebei nog gaan komen. Dat is doel 1. En dan hopen we dat we het zo lang vol mogen houden dat we de heren in de doktersjassen verbazen. Dat is dan het tweede droom, zullen we maar zeggen. Zo, het wordt wel een negatief verhaal zo, hè?
Nee, niet negatief.
Treurig verhaal.
Emotioneel.
Ja.
Ben je blij dat je nu een paar jaar geleden hebt besloten om te zeggen, ik ga voor dat schrijverschap?
Op heel veel manieren. Ik doe wel eens aan lotgenotengroepen of lezingen of dingen mee. En heel veel mensen klagen dat wat ze deden voor werk niet meer werkt. Dat was ook waar ik zelf bang voor was.
Ja.
Maar bij mij staat geen baas naast mijn bureau die zegt tegen mij, je hebt pas 10 minuten achter de computer gezeten, je moet nog 7 uur en 50 minuten, doe je werk. Als ik na 10 minuten denk, vandaag is niet de dag, dan hou ik ermee op. En dus heb ik een vrijheid die ervoor zorgt dat in een leven wat heel veel dingen niet normaal zijn, er nog een aantal dingen normaal zijn. Dus ik ben heel blij dat ik dat ben gaan doen. Dat ik ben gaan schrijven. Behalve dan alleen al het succes of de genoegdoening die het geeft. Het schrijven zelf, dat het gewoon heel erg leuk is en dat het heel veel genoegdoening geeft en dat je even kunt verdwalen in een wereld. Dat denk ik dat iedere schrijver dat wil. Verdwalen in de wereld die zelf schept. Dus ja, het antwoord is, ik ben er heel blij om dat ik dat besloten heb.
Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen op het moment dat je zo'n best wel rigoureuze keuze maakt, dat je daar dan nu ook nog extra dubbel op terugkijkt. Of misschien extra blij.
Hoe bedoel je?
Nou, op het moment dat je weet dat je misschien niet zo lang meer hebt, dan kan ik me voorstellen dat je extra blij bent dat je op een gegeven moment hebt gezegd, het leven wat ik leefde was niet helemaal wat ik zou willen leven en ik ben iets anders gaan doen waar ik nog veel meer plezier en voldoening uit haal.
Ik denk dat het leven loopt zoals het loopt. Ik ben heel blij dat ik dat ben gaan doen. Ik heb vastgoed gestudeerd en toen ik afstudeerde, nu willen ze heel veel huizen bouwen, toen ik afstudeerde was dat een stuk lastiger. Toen stond heel veel onder druk. Toen waren er vooral heel veel plannen die nooit uitgevoerd gingen worden. Dat was in de slechtste tijd van de economie. Als ik toen een baan had gevonden, helemaal iets anders dan wat ik gevonden had, was het misschien heel anders gelopen. Dan was ik waarschijnlijk nooit toegekomen aan dat stamboomonderzoek en dan was het boek al nooit verschenen. Dus het is ook gewoon, op een gegeven moment zijn dingen die gebeuren ook gewoon toeval. Ja, en dat levert dan dingen op. En dan denk je achteraf wel eens van, ik ben heel blij dat het toeval deze kant op gerold is en dat ik niet die baan in het buitenland heb met een hele grote auto en misschien niet het leven wat ik graag zou willen leiden. Maar je weet nooit wat dat had gebracht. Maar ik ben heel blij dat er dit jaar een roman van mij is verschenen die in de bibliotheken ligt, die in de boekhandels ligt en waar positief over gesproken wordt. Dan denk ik dat ik, nou dat vind ik wel een succes. En niet zozeer in verkopen of in, dat maakt dan niet uit, maar het feit dat dat verschenen is en dat dat van mijn hand is en dat ik de bibliotheek binnenloop en letterlijk mijn boek en mijn woorden in mijn handen.
Ja, bijzonder. Ja, heeft toch ook wel.
Rick, durf jij nog te zeggen wat jouw mooiste zin is?
ik vond ze allemaal heel mooi. Nee, eens kijken waar mijn notitie is gebleven.
Iets luchtigs.
Iets luchtigs.
Graag.
Ja.
Met je hoofd in de wolken.
Nou ja, het is wel een passend, het is niet per se luchtig, maar het past wel. De zin is een beetje aan het eind van het verhaal. Het is net als de luchtballon is neergestort en die gaat als volgt. De mooiste dingen komen gewoonlijk tot een onstuimig einde.
Ja, daar kan ik niet meer overheen.
Ja, het is een hele dubbele, ja. Het heeft nu een hele dubbele betekenis. Ja. Dat had ik niet toen ik het opschreef.
Ja, nee.
Maar dat is meestal met dingen die, ja, wie heeft dat toch? Freud of zo heeft daar een theorie over, hè? Dat je in wolken allerlei dingen ziet als je er maar op let. En dat er altijd dezelfde vogel in de boom zit als je er maar op let. En ik weet niet of het Freud is, maar die zegt dan, dat is toch zo'n toeval. Dat is wat je zelf verzint. Dus nou ja, dat zal met deze zin ook zo geweest zijn.
Ja.
En welke zin heb jij gekozen, Kei?
Nee, ik ga hier niet meer overheen. Dan krijg je een of ander lullig zinnetje. Nee, dit is gewoon mooi. Hier gaan we het bij houden. Dat is de mooiste zin.
Akkoord.
Martin, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek, voor dit open gesprek.
Graag gedaan.
Mochten luisteraars alles van jouw volgende boeken willen weten, waar kunnen ze terecht?
Op www.martindebrouwer.nl kun je alles vinden. Ik zit ook op Facebook, dus daar verschijnt alles op.
Dat is een logische plek om te zoeken. Martindebrouwer.nl, dat moeten we kunnen onthouden. Luisteraars, vergeet ook historische verhalen niet te volgen. Dat mag ook op historischeverhalen.nl, net zo'n creatieve URL. Of op Twitter, Facebook en Instagram. Rick, wat is het volgende wat op de planning staat? Die verzamelbundel waar Martin het over had. Wanneer gaat die ongeveer verschijnen, denk je?
Die gaat ongeveer in het eerste helft van volgend jaar verschijnen. Maar
de eerste helft van 2023?
Inderdaad. Ik mik een beetje april.
Nou, ergens in de komende periode.
Ja, binnenkort.
Oké. Okay. Heren, een hele fijne avond.
Fijne avond.
Fijne avond.